ik zal er ook mee kijken. Moet ik misschien even naar achter komen om het groter te maken, het beeld? Nogmaals, een hele goede morgen. Het is niet zo'n heel scherp beeld, maar er is hier ook heel veel licht. Maar goed.
We zien het. We zien het.
Kan je het allemaal een beetje zien?
Ja.
Oké. Ik wil deze morgen een paar vers lezen uit het Evangelie van Lucas. Lucas, hoofdstuk 21. Ik hoef u niet te zeggen dat we in een hele bijzondere tijd leven. En dan zien wij in Lucas hoofdstuk 21 vers 7 het volgende. En ze vroegen hem, de discipelen vroegen aan de Heer Jezus. En zeiden, meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zeide, zie toe dat niemand u verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En de tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want deze dingen moeten eerst geschieden. Maar dat is nog niet terstond het einde. Vers 10. Want toen zeide hij tot hem, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen en nu hier en dan daar pestziekten en hongersnoden zijn. Ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. De discipelen waren met de Heer Jezus op de Olijfberg en toen vroegen de discipelen aan de Heer Jezus, Heer, wanneer gaat het eigenlijk gebeuren? Wanneer gaat u uw koninkrijk vestigen op aarde? En de discipelen dachten bij zichzelf, als de Heer Jezus zijn koninkrijk gaat vestigen op deze aarde, dan zullen wij zeer zeker een hele goede positie krijgen in dat paleis, hè, bij de koning. Maar we weten, de Heer Jezus, hij is niet gekomen om een aards koninkrijk te stichten, maar een hemels koninkrijk. En dan vragen de discipelen, Heer, ja, wanneer is dan het einde? Want de Heer Jezus had ook gezegd, hè, dus dat de tempel vernietigd zou gaan worden en dat er hele moeilijke tijden zouden komen. Wat is dan het einde? En dan noemt de Heer Jezus een aantal dingen op. En dan weet ik best, door alle eeuwen heen zijn er allerlei dingen gebeurd in deze wereld. Maar juist ook in deze tijd zien we toch een enorme escalatie, hè, van hetgeen wat de Heer Jezus hier eigenlijk benoemt. He? Hij zegt, joh, je moet je niet laten verleiden. En waar we momenteel ook in zitten, alle kerken, alle samenkomsten zijn een poosje op slot geweest. En dat is niet goed. He? Want de schapen worden verstrooid en mensen worden toch gemakzuchtig. En die blijven dan thuis. En als ze eenmaal thuis zitten, dan is het maar de vraag, zijn ze weer gemotiveerd om naar de dienst te komen? Maar laat je niet verleiden. De Heer zegt oorlogen, onrust in de wereld. Nou, ik heb het gelukkig niet meegemaakt, maar we zouden zeggen, we hebben een Tweede Wereldoorlog gehad. En de mens zal daar toch wel door hebben geleerd. Zoveel miljoenen doden. Maar na de Tweede Wereldoorlog is er niet echt een vrede gekomen in de wereld. Overal zijn er brandaarden, overal vinden daar nog oorlogen plaats. Het volk zal opstaan tegen het volk. Dat zien we maar ook gebeuren in Amerika. We hebben daar die Black Lives Matter. Dus die zwarte mensen die willen er ook aan toedoen. En ze protesteren. En er is enorm veel geweld. Maar dat is niet alleen in Amerika. Dat vinden we ook in onze eigen samenleving vinden we dat plaats. De liefdeloosheid viert hoogtij. De liefde zal verkillen. Het is een harde samenleving. Mensen voelen zich vaak eenzaam doordat er zo'n enorme hardheid is in de maatschappij. Het woord spreekt ook over aardbevingen, pestziekten. Er is momenteel een wereldwijde pandemie. Ik ga er daar nog iets meer over zeggen. Ook over hongersnoden. Je zou zeggen, nou, de mensheid, we zijn geland op Mars. We leven in een tijd van hoog conjunctuur. De mens die is tot alles in staat, maar er zijn vandaag miljoenen mensen die niet te eten hebben. En misschien wel miljarden mensen die geen goed drinkwater hebben. En toch kunnen wij in de oceaan boren en dan boren we olie naar boven. Maar we zien geen kans om in die landen water naar boven te boren. Hoe komt dat? Het heeft te maken, deze mensen hebben economisch niet zoveel te bieden. Nou, weet u, dit heeft allemaal te maken, de koning komt. En we gaan vandaag ook nog wat spreken over het Bijbelboek Openbaringen. Want onze heiland en heer, hij is de Heere de Heere, hij is de koning de koningen. En al wat we zien gebeuren in deze wereld, het heeft allemaal te maken met de komst van de Heer Jezus. Want, weet u lieve mensen, de Heer Jezus, en dat gaan we vandaag ook lezen in het Bijbelboek Openbaringen. De Heer Jezus, hij gaat zelf de boekrol nemen, Openbaringen 6. En hij gaat als het ware die zegels openbreken en hij gaat de aarde terugvorderen. U weet wel, Openbaringen, het laatste boek van het Nieuwe Testament. Johannes, hij was op Patmos en daar heeft hij heel veel dingen gekregen van de Heer. En dat heeft hij opgetekend in het boek Openbaringen. En eigenlijk is het boek Openbaringen een boek voor deze tijd. De Heer Jezus, hij gaat dus deze aarde terugvorderen. Er komt een geweldige oordeelstijd over deze wereld. Maar misschien zegt u van ja, maar dan gaat het nou precies gebeuren. Nou, vanaf Pinksteren, meer dan 2000 jaar geleden, tot de opname van de gemeente. En daarna zal er dus een enorme grote verdrukking plaatsvinden in deze wereld. En dat kunnen we ook lezen in de Openbaringen van hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19. En al die hoofdstukken, die spreken over een oordeelstijd. De Heer Jezus, hij gaat dus die zegels verbreken en er gaan oordelen over deze wereld komen. En weet u, dat is noodzakelijk. Want de Heer Jezus, hij wil zijn koninkrijk gaan stichten. Een koninkrijk van vrede, van gerechtigheid en van blijdschap. En dan zijn ook daardoor al die oordelen nodig. De Openbaringen 6, die spreekt over die zeven zegels. Die dus de Heer Jezus zelf open gaan breken. En dan spreekt ook Openbaringen 6 over die ruiters. En die brengen oordelen over deze wereld. En die zullen dus weldra als het ware in actie komen. Laat ik het u even lezen, Openbaringen hoofdstuk 6. Openbaringen hoofdstuk 6, vers 1. De eerste zes zegels geopend. En dit heeft te maken, lieve broeder en zuster, met een tijd van oordeel. En dus we zouden dit, Openbaringen 6, ook naast Lucas 21 kunnen leggen. En dan zegt Johannes, en die was op het eiland Patmos. En daar heeft hij dus als het ware een apocalyps gekregen. Een ontsluiering. Hij mocht zien wat er zou gaan gebeuren in deze wereld. En dan zien wij dat hij schrijft. En dat heeft hij zo ontvangen. En dan zegt Johannes. En ik zag toen het lam. En het lam, dat is Jezus Christus. En ik zag toen het lam. Eén van de zeven zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren zeggen, met een stem als van een donderslag, kom. Weet u, hier in Openbaringen 6, wordt er dus gesproken over ruiters. Die weldra over deze wereld zullen gaan trekken en die zullen dus oordelen brengen. Nou weet u, als u echt stil bent, dan kan u de ruiters, de paarden, horen trappelen. Als je goed luistert, dan staan die paarden klaar om als het ware in beweging te komen. Met grote kracht. Een paard is snel en die heeft kracht. En het zal snel in beweging komen. U begrijpt al, deze paarden waar Johannes over spreekt in Openbaringen 6, dat zijn natuurlijk apocalyptische figuren. Want daar zit natuurlijk veel meer achter. Maar die zo heel goed zien, maar goed, een beetje misschien wel. Die hebben altijd ook inspiratie gegeven aan schilders om er schilderijen van te maken. Dichters hebben daar gedichten over gemaakt. Filmmakers die hebben daar films over gemaakt. Er zijn veel films over gemaakt. En dus die paarden, die staan te trappelen en die zijn, die staan klaar om dus als het ware een oordeel te brengen over deze wereld. Maar dan zien wij in vers 2, Openbaring hoofdstuk 6, vers 2, en dan zegt Johannes, en ik zag zie een wit paard. En hij die dan op zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. En dus hier zien wij een paard met een ruiter erop. En die zal uittrekken over deze wereld met een boog, met een kroon. En hij trekt uit om te overwinnen. Wij moeten geen vergissing maken dat dat eventueel de Heer Jezus zou zijn. Ik heb er deze morgen geen tijd voor om het allemaal te lezen. Maar als u leest in Openbaringen 19, daar komt pas de Heer Jezus om een wit paard om uit te trekken over deze wereld. En dan komt pas de Heer Jezus. En hij zal overwinnen. En dan staat over de Heer Jezus, hij heeft vele kronen. En hij heeft grote macht. U kan het allemaal lezen in Openbaringen 19. Ik zal het deze morgen niet lezen om de tijdswil. Maar in ieder geval, deze ruiter op dit paard, dat is niet de Heer Jezus. Ik heb u net al gezegd, als we het Bijbelboek Openbaringen lezen vanaf hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19. En dan spreken al deze hoofdstukken over het oordeel wat er gaat komen over deze wereld. In Openbaringen 6 kunnen we lezen, ik heb het u zo al gezegd, dat de Heer Jezus, hij breekt zelf die zegels open en dan vinden daar dus die oordelen plaats. En dan ziet u, er zijn 7 zegels, 1 tot 6, en de 7e zegel die gaat over in 7 bazuinen. En dat zijn bezuinen van oordeel. Bij het 7e bezuin gaat het over in 7 schalen. U kan het allemaal lezen van Openbaringen 6 tot 19. En die schalen, en die giet God uit over deze wereld. En die schalen, die zitten vol met gramschap, met toren. En het wordt uitgegoten over de mensheid. U kan het allemaal lezen, Openbaringen 6 tot 19. De eerste 4 zegels worden geopend. En daar gaan 4 ruiters over de wereld. En deze brengen een groot oordeel over de wereld. Die brengen een groot oordeel over deze wereld. Ik heb u net al gezegd, deze ruiter, waar we over hebben gelezen in Openbaringen 2, hoofdstuk 6, vers 2, is niet de Heere Jezus. Komt pas in Openbaringen 19. Maar het is een ruiter op een paard en die komt als het ware in deze wereld om een schijnvrede te brengen. Als we kijken in deze wereld, dan is deze wereld eigenlijk bankroet. Er zijn zoveel problemen in deze wereld, die zijn als het ware niet meer op te lossen. En daarvoor roept de hele wereld om een hele sterke man. Een verlosser. Een antichrist. Die schijnvrede brengt. Daar roept de hele wereld om. Want er zijn zoveel problemen. En weet u, in het jodendom, maar ook de moslims, maar ook de boeddhisten, ook de hindoes, mensen uit de New Age en ook de indianen, zij verwachten allemaal een verlosser. Het is niet de verlosser, maar ze verwachten een verlosser, omdat er zoveel problemen zijn. Zij verwachten een sterke man, en dat zal zijn de antichrist. En vanuit de chaos die er momenteel is in deze wereld, Zal hij dus als het ware een tijdelijke vrede en een tijdelijke rust brengen in de wereld. Ik kan heel veel teksten deze morgen noemen aangaande de antichrist, maar ik wil er een paar noemen. Want wat zien wij staan in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 1. Er staat boven waakzaamheid. En dan zegt Paulus, maar over de tijden en gelegenheden, broeders en zusters, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Dus wat we zien in deze wereld, wat er allemaal gebeurt, Paulus zegt, het is eigenlijk niet nodig dat daar over geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust. En daarvoor komt die sterke man, die sterke wereldleider. Hij zal komen om een schijnvrede, een schijnrust te brengen vanuit de chaos. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust. Overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf. En ze zullen geenszins ontkomen. Een sterke man. De wereld wacht erop. Nog een tekst uit 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 2. Hieraan onbekent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En dus hier kunnen wij ook de antichrist aan onderkennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus de zoon van de levende God is, die is uit God, die is uit Christus Jezus. Maar als men dat niet belijdt en men zoekt toch naar een schijnvrede en naar een schijnoplossing en ze belijden niet dat Jezus Heer en Koning is, en dan hebben wij te maken met de antichrist. En nogmaals, het paard waar de antichrist op zit, staat te trappelen en die wil in beweging komen. De hele wereld roept om. We zitten in een enorme grote chaos nogmaals in deze wereld. Hier hebben wij op het witte paard, antichrist. Hij wil vrede komen brengen. Nou, dit heb ik ook allemaal een beetje genoemd. Er is, zoals u weet, een goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar als we het Bijbelboek Openbaringen bestuderen, dan zien we ook een satanische drie-eenheid. Er wordt gesproken over het beest, en dat is de antichrist. Over de draak, die is anti-God. Over de valse profeet, de antigeest. Weet u, en deze, het beest en de draak en het valse profeet, weet je, ze zullen weldra de macht nemen in deze wereld. Jezus, hij verbreekt zelf de zegels. Vier ruiters, ik heb snel gezegd, schilders, dichters, filmmakers, ze hebben allemaal hun inspiratie daarvan uit opgedaan. En je kan ook naar een musea gaan en dan kan je ook schilderijen zien van hetgeen wat gaat gebeuren. Maar u begrijpt wel, het gaat natuurlijk niet om dat paard, maar het gaat om een heel systeem wat dadelijk openbaar gaat komen. Maar Johannes, hij ziet dan zo die paarden. Weet u, ik heb dus net al gezegd, als die antichrist zich openbaart, want ja, de wereld roept om een medicijn. We zitten in enorme grote problemen. Ik ga daar nog meer over zeggen. Weet je, ze roepen om iemand die dit op kan gaan lossen. En die persoon die zal komen, nogmaals, schijnvrede. Maar dat zal maar voor een korte duur zijn. Ik heb het dus net ook gelezen in de Thessalonicenzenbrief. En schijnvrede, tijdelijk. Maar Dan zegt Paulus ook, alles wat er gebeurt in deze wereld, die sterke man, ja, maar het is allemaal het begin van de weeën. Want na die sterke man, die schijnvrede heeft gebracht, dan spreekt Johannes dat daar weldra een tweede zegel wordt geopend. En dat zien wij staan in Openbaringen 6, vers 3. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom! En een tweede, een rossig paard kwam en op hem, die hem opzat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat ze elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Deze tweede ruiter op dat rossige paard. Hij zal verdeeldheid brengen. Hij zal oorlog brengen. Hij zal komen om te moorden en om bloed te vergieten. Die schijnvrede van dat witte paard. Die antichrist. Dat was eigenlijk maar voor korte duur. Maar na dat eerste paard, er zal weldra dat tweede paard over de wereld gaan. En dat brengt oorlog. Dat paard heeft een groot zwaard. Teken van de wereld in het algemeen. Grote internationale oorlogen. Weet u, de loper wordt uitgelegd, want we zijn op weg. Waar de Bijbel ook over spreekt in Openbaringen 16. U kan het allemaal lezen. We zijn op weg naar Armageddon. De grote eindstrijd. Want daar spreekt Matthäus ook over. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden. Maar het einde is nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar aardbevingen en allerlei andere verschrikkelijke dingen zijn. We gaan een verschrikkelijke tijd hebben, lieve broeder en zuster. Het tweede zegel, het zwaard, verdeeldheid, oorlog, moord, bloedvergieten. Ik heb het u al gezegd, dat witte paard, die schijnmessias, die heeft vrede gebracht voor een korte duur. Maar het is allemaal het begin van de weeën. Oorlog. We zien allerlei brandhaarden. Momenteel ook, je hoeft alleen maar naar te kijken naar de televisie en naar de krant te lezen. Er is eigenlijk weer een enorm conflict gaande tussen China en Amerika. En we kunnen altijd maar denken, ach, dat loopt wel met een sis af. Maar weet je, er hoeft maar weinig te gebeuren en de vlam is in de pijp. En het zal ook allemaal gaan om Israël. Ja, weet je, de boze die staat in de startblokken om dus een wereld in een totale oorlog te brengen. Want de ontwapening, of er is geen ontwapening, maar er is een wapenwetloop. Er wordt steeds meer geld gegeven. De Bijbel spreekt ook dat de wereld zal branden als een fakkel als de oorlog gaat komen. Maar misschien een paar honderd jaar geleden zouden de mensen hebben gedacht, ja, hoe is dat nou mogelijk? Maar weet je, er is een zwaard en dat is het atoomzwaard. En weet je, Rusland en ook China en Amerika, ze hebben genoeg atoombommen om deze wereld vele malen te laten branden als een fakkel. De mens, heb ik geschreven, is en wordt een wolf. Chaos, stromen bloed zullen er vloeien. Het grote zwaard om elkaar te doden. Het atoomzwaard. We hebben A, B en C wapens. Atoom, bacteriologische wapens en chemische wapens. Het zal verschrikkelijk zijn als dat allemaal losbarst. Dan spreekt Johannes over dat derde paard. Openbaringen 6, vers 5. U begrijpt, ik spreek er deze morgen maar kort over. Maar dan zien wij in vers 5. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: één maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. En brengt geen schade toe aan de olie en de wijn. Dat is heel begrijpelijk. Na een oorlog, na een wereldoorlog, hè, komt er altijd honger. Hè, want dan is de hele economie ontwricht en dan zal er een enorm tekort zijn wereldwijd. En dan wordt er ook gesproken over, hè, over dat zwarte paard. En dat trekt over de wereld. En dat zal dus als het ware een totale hongersdood brengen. Nou ja, we hebben net ook gelezen, hè, dat er dus geen schade, geen schade gebracht moet gaan worden, hè, aan de tarwe en aan de olie en aan de wijn. Want er zijn altijd toch rijke mensen. En die zoeken naar luxe. En dat zien we nu eigenlijk ook al gebeuren in deze wereld. De arme mensen worden armer en de rijke mensen worden rijker. En die zullen altijd heel veel geld hebben en die zullen ook heel veel geld over hebben om hun luxe dingen te blijven kopen. Een groot verschil. Maar de meeste mensen in deze wereld, die zullen dus omkomen van de honger. Natuurlijk, ook die rijke mensen, er wordt er gesproken in Openbaringen 18, dat dus dat Babylon, dus die wereldeconomie die dan ook zal zijn, dat die zelfs ook zal vallen. En dat de rijke mensen ook geraakt zullen gaan worden. Maar de arme mensen zullen het hardst lijden. En daar spreekt ook Lucas 21 vers 11 over. Ik heb het u eigenlijk al gelezen. Er zullen grote aardbevingen nu hier en dan daar. Er zullen pestziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Soms hoor ik wel eens mensen zeggen van, joh, als er een God van liefde is, hoe kan het allemaal gebeuren in deze wereld? Maar lieve broeder en zuster, als het niet zou gebeuren, dan zou u kunnen gaan twijfelen aan het woord van God. God die heeft het allemaal op laten tekenen in zijn woord, wat er allemaal gaat gebeuren in deze wereld. En we zien het rondom ons heen gebeuren. Dan spreekt Johannes over een vaal paard. En die vierde ruiter. Openbaringen 6 vers 7. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik een stem van het vierde dier zeggen: kom. En ik zag en zie een vaal paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel de aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wil de dieren der aarde. U ziet, na de oorlog, honger, honger, verschrikkelijk. Dan het vierde paard, die trekt over deze wereld en die zal dus de dood brengen. En er staat hier zelfs geschreven dat een vierde gedeelte van de mensheid om zal komen. En zijn naam is de dood. En broeder en zuster, dit gaat gebeuren. Ik heb vanmorgen ook wat gelezen over die pestziekten. Een heel klein rotvirusje heeft de hele wereld op slot gezet. Er is een enorme angst onder de mensen gekomen. De Bijbel spreekt over pestziekten. We hebben te maken met het coronavirus. Als je tegen mij aan het begin van dit jaar zou hebben gezegd dat er een moment zou zijn in dit jaar dat alle vliegtuigen aan de grond zouden staan en dat ze geen meter meer zouden vliegen, als u tegen mij zou hebben gezegd in januari dat alle terreinen van de NS zo goed als leeg reden door Nederland. Ik was op het Zuidplein, Rotterdam-Zuid. In het begin lagen alle winkels op slot. Als u dat tegen mij zou hebben gezegd, Nou, dan zou ik echt aan u twijfelen. Dan zou ik zeggen, nou, die is de weg kwijt. Maar weet u, u heeft het met uw eigen ogen gezien. Toen die coronacrisis uitbrak, toen was de wereldwijd gelijk een schuld van 244.000 miljard. Als we de kranten lezen, dan zien wij dat er bij de NS 2300 banen weggaan. Airbus, die grote vliegtuigbouwer, er gaan meer dan 1000 banen weg. Autofabrieken liggen helemaal stil. We leven momenteel in de grootste wereldwijde crisis, financiële crisis, na de Tweede Wereldoorlog. De wereld, daar ben ik mee begonnen, zij roepen om een sterke man om dit op te gaan lossen. Want wat we zien in deze hele wereld ligt momenteel aan het financiële infuus. Ik weet wel, de drukpersen draaien dag en nacht en de vellen papier vliegen er doorheen en er wordt dag en nacht geld bijgedrukt. Maar het is helemaal niets waard, er staat niets tegenover. Weet u, we leven in een verschrikkelijke tijd. Corona heeft een enorme angst gebracht. Want ik ben aware en ik loop soms wel eens rond. En dan zie ik soms stratenmakers aan de slag. En dat zijn vaak sterke kerels vol met tatoeëringen. En dan maak ik wel eens een praatje. En dan zeggen ze, ja meneer, we moeten 1,5 meter uit elkaar blijven. En ze zijn allemaal angstiger. Ja, ik heb ook een vrouw thuis en kleine kinderen. Ik hoop ook niet dat ik corona krijg. En er is momenteel een angst over de hele wereld. En gelukkig heeft Rutte in Nederland ingesteld een intellectuele lockdown in het begin. Maar er zijn veel landen die zitten totaal op slot, een totale lockdown. En er is een grote angst. Hè, want ja, het heeft allemaal te maken met het kleine virusje. Maar het heeft eigenlijk te maken met de oordelen van God. Maar ja, we weten wel waar het is ontstaan. We hebben ook gelezen. Het is een pandemie. Het is niet in één land, maar er is een wereldwijde uitbraak. En alle landen, arme landen, maar ook rijke landen, ze hebben er allemaal last van. We leven in een verschrikkelijke tijd. Een pandemie. En de mensen, die zijn verschrikkelijk angstig. Maar lieve broeder en zuster, er is een pandemie in deze wereld die erger is als deze coronavirus. En weet je, die pandemie wereldwijd, die heet zonde. Die heet zonde. Want de Bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens heeft gezondigd en dat we daardoor de heerlijkheid van God gaan missen. Op zonde heeft God straf ingesteld. En dat is dit, dat wij de heerlijkheid met hem in de eeuwigheid zullen missen. Maar God wil niet hebben dat mensen verloren gaan. Hij heeft ook gezegd in zijn woord, dan zegt God, ik heb geen welbehagen in een weg van een goddeloze zondaar. Maar hij zegt, ik wil hebben dat iedereen tot de erkentenis van de waarheid komt. Weet u, de wereld is keihard bezig. Keihard bezig. Er worden miljarden geïnvesteerd om een medicijn, om een vaccin op de markt te zetten. He, want deze pandemie, deze corona, die moet de wereld uit. Want we worden ook economisch beschadigd in deze wereld. Maar weet u, aangaande de zonde, heeft God meer dan 2000 jaar geleden al een geneesmiddel op de markt gebracht. Meer dan 2000 jaar geleden heeft God een diagnose gesteld. Hij heeft een geneesmiddel bereikt aangaande de zonde. En weet je wat dat geneesmiddel is? Het bloed van Jezus Christus, zegt de Bijbel, reinigt u en mij, halleluja, van alle zonde. U hoeft niet angstig rond te kijken. Wat er gebeurt, lieve broeder en zuster, het moet gebeuren. Ja, amen, het moet gebeuren. Is het leuk? Nee, natuurlijk niet. stel je voor dat ze dadelijk weer terugkomen van vakantie, die allemaal in Den Haag zitten, al die ministers die keihard werken hoor. Maar als ze weer een idee hebben, dan is een kapje moeten gelopen. Ja, liever geen kapje, liever vrijheid, laten we eerlijk zijn. Tuurlijk wel. Maar, lieve broeder en zuster, het moet gebeuren. Zwaard, honger, dood. Het paard brengt de dood, heb ik ook gezegd. Openbaringen zegt het, niet ik, maar openbaringen. Een kwart van de wereldbevolking zal omkomen. Moeten wij angstig zijn? Moeten wij verontrust zijn? Moeten wij in paniek raken? Nee, lieve broeder en zuster. Want wat zegt het woord in Lucas 21? Vers 28. Lucas 21, vers 28. En dan staat er, en ik heb dat deze morgen een klein beetje proberen te schetsen. En dan staat er in vers 28. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden. Wat moeten we doen? In zak en as gaan zitten? Bang worden? Hallo? Wanneer deze dingen beginnen te geschieden. Richt u op en heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing genaakt. Halleluja. Amen. Voor de wereld is er geen hoop. Maar voor ons christenen die gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heere Jezus. U en mij die behoren tot de gemeente van Christus Jezus is alle hoop. Als deze dingen beginnen te geschieden. Hef uw hoofden omhoog. Want onze verlossing is nabij. Amen. Dus hoe gaat u daar naar huis? Gebukt onder corona? In zak en as? Nee. Hallo. Jubelen en juichend. Ik ben de zijn en hij is de mijn. Wat is toch een vreugde om een kind van God te zijn. Amen.
Amen.
Ja. Als het niet zou gebeuren mensen. We zouden kunnen gaan twijfelen aan het woord van God. Maar dit moet gebeuren. En het is het begin daarmee. Het is het begin. Het wordt niet beter, het wordt erger in deze wereld. Vers 29, hoofdstuk 21, Lucas. En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra ze uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Die olijfboom. Is een typebeeld van Israël. En het woord zegt, let op die vijgenboom. Als die uitloopt, dan weet je dat de zomer nabij is. En dat wil zeggen dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Maar weet ik wel, Israël zit altijd in de bouwschroef. Het wordt enorm gehaat. Maar ik weet één ding, God heeft een land. En dat is Israël. De grote koning der koningen die gaat komen. In een stad, op de Olijfberg, en dat is Jeruzalem. God die heeft een volk, helaas, en dat is niet anders. Hij heeft het uitverkoren, en dat is het Joodse volk. En die vijgenboom die is uitgelopen, en daar kunnen we zien dat die zomer erbij is. Want we hebben het misschien haast allemaal meegemaakt. 14 mei 1948 was Ben Gurion, de leider van Israël, in Genève. Voor de Verenigde Naties. En toen werd Israël uitgeroepen als staat. En het is nog steeds een staat. Het is een democratie. Tussen al die moslimlanden. En rondom Israël liggen 22 moslimlanden. En de meeste van die landen en ook de bevolking. Die zouden één ding heel graag willen. Dat hele kleine landje Israël. De Middellandse Zee inlopen. Maar het gaat niet. Want God zegt, het is mijn oogappel. Ik waak erover. Hij zegt, ik strijd voor mijn land. Het is een strijd tussen licht en duisternis. Het is een strijd tussen de boze en de God van Israël. Maar prijs de Heer. De God van Israël zal winnen. Altijd. Vers 34. Lucas 21. Zie toe op uzelf, lieve broeder en zuster. Dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes en dronkenschap. En zorgen voor levensonderhoud. En die dag van oordeel. En die dag niet plotseling over u komen als een strik. Ik ben geen jager. Maar ik heb dat ook wel eens in de televisie. Een jager, die zet een strik. En dan komt er een knijp of een haas. En die loopt in die strik. Nou, het woord van God zegt dat u en ik, wij moeten wakende zijn. We moeten ons niet bezorgd maken. Nergens over. Want als die dag dadelijk gaat komen. En die dag van grote verdrukking. Die dag van oordeel. Dat die dag u en mij niet zal overvallen als een strik. Dat we daar dus in gevangen komen zitten. Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlakte der ganse aarde. Vers 36, lieve broeder en zuster. Waakt ten alle tijden, waakt ten alle tijden, biddende, en nu komt het, dat gij in staat mocht wezen te ontkomen aan alles wat er geschieden zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Nou wil ik daar geen theorie van maken. Maar ik lees hier toch iets vanuit het woord. Dat wij mogen waken. Dat wij biddende mogen zijn. En als wij waken en we zijn biddende. Dan zegt het woord toch hier heel duidelijk. Dat wij dan in staat mogen zijn om te ontkomen aan hetgeen wat er gaat geschieden op deze wereld. En ik geloof met mijn hele hart, voordat de Heer Jezus de zegels gaat verbreken, Openbaringen 6, en die ruiters over de wereld komen, dan geloof ik met mijn hele hart dat de Heer Jezus, voordat dat gaat gebeuren, hetgeen wat hij heeft gekocht met zijn eigen bloed, dat hij dat tot zich zal nemen. En voordat deze dingen zullen gebeuren, geloof ik met mijn hele hart, dat wij in een punt des tijds, eerst degenen die in hem ontslapen zijn, als het ware opgenomen worden in de hemel, en dan wij levenden die achterblijven. In een punt des tijds, zoals je het licht aan en uit doet, zo zal het gaan. Ja, maar broeder Kruijf, hoe ken je dat allemaal? En hoe gaat ja, God is God, hij kan alles. Lieve broeder en zuster, wij zullen gesteld worden voor het aangezicht van onze Heiland en Heer. Mooie tekst. Openbaringen aangaande de opname van de gemeente. Openbaringen 3 vers 10. Dit wordt geschreven tot de gemeente van Philadelphia. U weet wel, Paulus op dat eiland Patmos. Hij kreeg ook een apocalyps, een ontsluiering en hij mocht zien. En hij mocht ook brieven schrijven, 7 brieven naar die 7 gemeenten in Klein-Azië en Turkije. En maar die 7 brieven die hij schreef, die zijn eigenlijk ook nog van toepassing in deze tijd. En hij schrijft over de gemeente Philadelphia aan Laodicea. En ik geloof we leven in deze 2 laatste gemeentetijdperken, Philadelphia en Laodicea. U weet Laodicea, daar was de Heer niet over te spreken. Koud, lauw. Hij zegt, omdat jullie koud en lauw zijn, zal ik je uit de mond spuwen. Maar over Philadelphia, en laten we zorgen dat wij bij de Philadelphia gemeente behoren. En want dan zegt hij tegen de Philadelphia gemeente, jullie hebben kleine kracht. Nou ja, nou eerlijk zijn, dat hebben we. We zitten deze morgen hier met een handje vol mensen. Toch, kleine kracht. Vanuit de wereld gezien, toch? Ja, ik zal het nooit vergeten. Ik reed wel eens op mijn fietsje langs het Feyenoordstadion. En er waren de Stones, de Rolling Stones. 3 avonden, concert, totaal uitverkocht. Ik weet niet wat een kaartje kost, misschien 100, 150 euro. Totaal uitverkocht. Een andere keer reed ik langs het Feyenoordstadion. Dat was Prince. En ik hoorde hem galmen, Purple Rain. Totaal uitverkocht. En dan zitten wij deze morgen hier. Kleine kracht. Maar de Heer zegt tegen de gemeente Philadelphia, jullie hebben kleine kracht. Maar hij zegt, je hebt mijn woord bewaard. Heer, we hebben uw woord lief, we willen uw woord bewaren. Jullie hebben mijn woord bewaard. En omdat je mijn woord hebt bewaard, zal ik jullie bewaren voor de verzoekingen die er gaan komen over de gehele wereld. En de wereld ziet ons misschien als een stelletje. En die geloven in de komst van de Heer Jezus. 2000 jaar geleden, hoe kan dat dan? Ja, ze lachen om ons. Maar ik zie daar die ark staan. Want hebben de mensen gelachen om Noach. Die man die is gek. Noach woonde honderden kilometers bij zee vandaan. Noach is gek, die gaat een ark bouwen op het droge. En hij riep tegen de mensen, 120 jaar lang. Mensen, kom tot geloof, kom tot bekering. Geloof in God, ga door de deur. En ze hebben hem uitgelachen. En de kinderen van Noach werden gepest. Maar Noach hield stand. Hij stond helemaal alleen. En wij moeten ook alleen durven te staan in deze tijd. En toen brak daar het moment aan. Noach, met de zijnen en de dieren, die ging in de ark. En dan staat er zo mooi in Genesis 6. En God, hij sloot zelf de deur van de ark. En weet je, God die opende toen de hemelsluizen. En de vloed kwam over deze wereld. En Noach met de zijnen, die waren veilig in de ark. En die ark, de wand was misschien zo dik. Aan de buitenkant van de ark was ongerechtigheid. Waren de oordelen van God. De wereld die kwam om in het water. Een verschrikkelijk oordeel. Aan de binnenkant van de ark, daar was de vrede. Daar was redding. Daar was geen oordeel. Noach was gehoorzaam geweest. En lieve broeder en zuster, zo zal het ook zijn in de komende tijd. Laten wij wakende zijn. Laten we biddende zijn. Laten wij uitzien. Laat er een wachtwoord in ons hart zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. En hij gaat komen voor zijn gemeente. Want de Heer Jezus heeft het ook beloofd in Openbaringen 3 vers 10. Hij zegt dan tot die gemeente Philadelphia. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven bewachten, zal ook ik u bewaren voor de verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op aarde wonen. En daar staat er in vers 11 achter, ik kom spoedig, hou vast wat gij hebt, omdat niemand je kroon zal roven. Broeder en zuster, wij moeten het bevel bewaren. Wij moeten blijven verwachten. En als we dat blijven doen, dan zal hij ons bewaren voor de uren van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dan zullen wij de Zoon des mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En dan de allerlaatste bladzijde van de Bijbel, lieve broeder en zuster. De allerlaatste bladzijde van de Bijbel. De Bijbel, ja, nou ja, die is klaar. En dan wordt er zo gesproken op de allerlaatste bladzijde, Openbaringen, hoofdstuk 22, vanaf vers 20. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En dan mogen wij zeggen, amen. Kom Heer Jezus, de genade van Jezus Christus is met u allen. Laatste bladzijde van de Bijbel. Dit heeft de Heer Jezus zelf gesproken. Ik kom spoedig.